Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Fijn om weer bij elkaar te zijn. Hopelijk zitten we hier allemaal met een hart dat vol verwachting klopt. Nee, niet voor de Sint-Nicolaas. Die was er eventjes, maar die is alweer verdwenen. Maar voor de heilige God die er al vanaf de eeuwigheid was. En die er ook altijd zal zijn. Hij geeft een ontzagwekkende genade aan ons. Ook als we ons roetzwart voelen. Dat voelde de bruid het Hooglied zich ook. Maar hij zegt, ik mag dan zwart zijn, ik ben lieflijk, ik ben prachtig, zegt een andere vertaling. We hoorden dat al in de eerste lezing. Vanmiddag mogen we gaan luisteren naar alweer de vierde lezing. Fijn dato dat je ons weer wilt meenemen in de uitleg over het lied der liederen. Hartelijk welkom bij ons samen met je Henny. Je bent niet zwart en je bent toch ook prachtig. Datzelfde geldt trouwens ook voor Truus de Boer, die ons wil begeleiden op de piano. Dank je wel daarvoor. Fijn om elkaar te ontmoeten, fijn om elkaar met elkaar ook mee te leven. In vreugde en ook in verdriet. En dat verdriet mag een beetje worden getemperd als de zekerheid er is dat er eeuwige vreugde in het vooruitzicht is. Zo ook bij het overlijden van Egbert die jaren. Heel veel jaren is hij hier geweest te luisteren naar de uitleg van de Bijbel samen met Ria zijn vrouw. Afgelopen week overleed Egbert. Zijn rouwbericht begint met de woorden uit het Johannesevangelie waarin Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Gisteren is Egbert gezaaid in de schoot van de aarde, na een dankdienst die door Dato werd geleid. We hadden het er net even over. Het was een evangelisatiedienst, terwijl Egbert zelf ook aangegeven heeft dat hij dat wilde. De aandacht moest niet naar hem gaan. Die moest naar de hemelse Vader gaan. Zijn lof moest klinken. We denken aan Egbert en alle anderen die zijn overleden door ons eerste lied te zingen. Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand. Het is het lied dat linksboven staat afgedrukt op het A4'tje dat op de tafels op de stoelen ligt. Als u geen A4'tje heeft, hier vooraan liggen er nog een paar op de stoelen. Die zijn over omdat de meeste mensen graag achterin gaan zitten. Aangezicht tot aangezicht, dat zal de werkelijkheid zijn. Maar zolang het nog niet zover is, vragen we ons soms af, hoe zal ik u ontvangen? Wat wordt mijn eerste groet? Vragen zijn er, maar ook de antwoorden mogen we zingen. Hij zal de wereld richten, berecht wie hem bevocht. Maar genadig zal hij lichten voor wie hem heeft gezocht. Een lied vol verwachting en hoop. We gaan het zingen. Hoe zal ik u ontvangen? Nou, naar dat liefdesmaal en naar dat feest ziet de bruid rijkhalsend uit. Trouwens, de bruidegom niet minder. Want hij houdt zielsveel van zijn bruid. En de meisjes van Jeruzalem, die zien de koning al aankomen vanuit de woestijn. In zijn prachtige draagkoets. Het staat in het derde hoofdstuk van het Lied der Liederen. Nou, laten we dat lied dan maar gaan zingen. Wat komt daaraan uit de woestijn? Een koets met gouden baldakijn. Hele zijn is harmonie, dat zeg je alleen als je weg bent van iemand. Die woorden van de bruidegom lijken te mooi om waar te zijn. En wij zeggen tegen elkaar, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Maar dat geldt gelukkig niet voor wat er geschreven is in dit hooglied. Zullen we bidden dat die koning vanmiddag in zijn woord nog meer gaat stralen, dat we die nog meer gaan bewonderen en liefhebben. Daartoe mag ik met en voor je bidden. Onze Vader, die in de hemelen bent. Laat uw naam ook deze middag worden geheiligd. Laat deze middag uw koninkrijk komen. Laat vanmiddag hier uw wil op dezelfde manier geschieden als in de hemel. Raak de lippen aan van Dato, zodat hij zal zeggen wat u op uw hart hebt. Zegen zijn geest met uw geest, zodat de woorden door hem heen zullen klinken in onze oren. Zodat uw woorden vanuit uw hart zullen landen in ons hart. Broeder Dato, ontvang zo de zegen van de Allerhoogste voor jezelf en voor ons. In de naam van Yeshua. Amen.
Amen. We gaan vanmiddag lezen vanaf Hooglied 3, vers 6. Hooglied 3, vers 6. Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie, de draagstoel voor Salomo, daaromheen 60 helden, u zong dat net al in dat lied, uit de helden van Israël. Allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup. Tegen de verschrikking in de nachten, koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets gemaakt. Van hout uit de Libanon, de stijlen ervan maakte hij van zilver. Zijn leuning van goud en zijn zitting van rood purper, daar zong u ook over. Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. Ga naar buiten en zie, dochters van Sion, koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft. Ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. En dan gaat de bruidegom iets zeggen over de bruid, daar zong u ook over. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw woorden en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Uw hals als de toren van David in lagen gebouwd. Er hangen 1000 schilden aan, allemaal schilden van helden. Uw beide borsten zijn als 2 kalfjes, de tweeling van een gazelle die tussen de lelies weiden. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel gaan. Alles aan u is mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Kom met mij van de Libanon af, bruid, met mij van de Libanon af. Kom. Daal van de top van de Amana, weg van de top van de Senir en de Hermon, van de holen, van de leeuwen, van de bergen met de luipaarden. U hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen. Met één schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn. En de geur van uw zalfolieën dan allerlei specerijen. Uw lippen druipen van honingzeem, mijn bruid. Honing en melk zijn onder uw tong. En de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. Tot zover het lezen vandaag. Ik was heel verrast net bij het zingen van dat lied over deze teksten. Mooi is het dat je behalve de schrift ook vertolkingen... vertolkingen hebt middels een lied. Het gaat in dit prachtige boek over een bruidegom en een bruid. Het is een beurtzang, dat is vaker gezegd, dan is hij aan het woord en dan is zij aan het woord. Dat golft een beetje. Soms staat dat er in de vertalingen bij. In deze vertaling die ik gebruik staat het er wel bij. Soms staat het er ook niet bij in andere vertalingen. Maar misschien is het ook wel te proeven dat het om een beurtzang gaat. Heen en weer dus. En nu begint ons stukje met vers 6. En daar is de discussie nog wel over van wie is zij die daar uit de woestijn komt. Dat zouden de dochters van Jeruzalem kunnen zijn. Dat zijn dus mensen niet die voor zijn of tegen zijn, maar dat zijn dus aanwezigen die toeschouwer zijn en die iets waarnemen. In elk geval gaat het om een hele bijzondere tekst voor ons vanmiddag. We probeerden in de vorige studies te vertellen dat dit boek Hooglied op allerlei manieren kan worden bekeken. En dat gebeurt in de praktijk ook. En er is ook een felle discussie gaande van is dit nu wel zo zoals ik het nu wil uitleggen voor ons bedoeld? Of is het een allegorisch gebeuren, een soort, laten we zeggen, toneelspel meegedeeld, daar kun je wat mee, of je kunt er niks mee, zoals je van een schilderij kunt zeggen, ja, dat vind ik er mooi in, of ik zie er dat in, of een ander ziet er wat anders in. Dit soort overwegingen worden vandaag gemaakt, ook als het om de Bijbel gaat. Maar alles is tot ons nut geschreven. Wat voor de tijd, voor ons geschreven is, is voor ons bedoeld. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Ik leg mijn hand erop, omdat de Heilige Geest de auteur is van de hele schrift. En de auteur gaat permanent zijn best doen om iets bijzonders van de Heer Jezus te vertellen. Nooit gezien in het Oude Testament, nog niet aanwezig geweest, maar niettemin een hele duidelijke beschrijving van de bruidegom. U weet dat ook de gemeente vergeleken wordt met een bruid. Als het laatste Bijbelboek bijna eindigt met en de geest en de bruid. Dus de Heilige Geest en de bruid zeggen kom Heer Jezus. En er is in het laatste Bijbelboek sprake van een bruiloft. De bruiloft van het Lam. Openbaring 19. En u hoort Paulus misschien zeggen. Ik heb u als een reine, u gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd. Dan is het niet vreemd dat we een beeld uit het Oude Testament van een bruidegom en een bruid mogen zien als een soort openbaring van onze Heer Jezus. Ik denk dat het profetisch een openbaring is. Een bijzondere mededeling van Salomo, de meest wijze koning die door de Heilige Geest gedreven gesproken heeft. De schrijvers van het Oude Testament hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. En Salomo is een van die schrijvers. Hij heeft het spreukenboek vrijwel alleen samengesteld. Wel wat geleend van die en van dat. Het predikerboek is van hem en het hoogliedboek is van hem. En waarom dan? Om ons mee te delen hoe de bruidegom de bruid ziet en hoe de bruidegom mag zien. En dat maakt het een heel boeiend geheel, schitterend, bijzonder voor ons hart. Maar de enige voorwaarde is wel dat je de Heer Jezus kent als je heiland. Niet of je van onze club bent of je het helemaal eens bent met ons. Dat is echt niet aan de orde. De vraag is of de Heilige Geest in jou aanwezig is, waardoor je deze dingen die van de Heilige Geest zijn, die door de Heilige Geest gedicteerd zijn, geschreven zijn, waardoor je die dingen ook kunt gaan snappen. Want als je die capaciteit niet hebt om het te snappen, ja, dan gaat het je voorbij. Dan kun je hooguit zeggen, ja, interessant of zo. Of letterkundig, ja, aardig boek. Of nou ja, andere dingen. Je kunt het pastoraal zelfs gebruiken als handboek bij een huwelijk. Of voor een huwelijkssluiting. Een soort huwelijksonderricht, dus vooraf. Allerlei dingen liggen open. En zo gebruikt men dit boek ook. En ik zeg niet dat dat niet kan, dat kan ook. Maar de allereerste bedoeling is niet dat het een pastoraal handboek zou zijn voor een huwelijk, maar dat het een visie ontvouwt op hoe de bruidegom kijkt naar de bruid en hoe de bruid mag kijken naar de bruidegom. En dan krijgt u een heel bijzonder kleinood in uw handen. En we zijn nu zover dat er iets uit de woestijn komt en in de richting van de bruidegom gaat. Israël heeft jaren in Egypte gewoond en is uiteindelijk door God op een hele bijzondere manier uit Egypte gehaald en in de richting van het beloofde land, in de richting van de plek waar de Heere zijn naam wilde laten wonen om ze daar te brengen. En die vergelijking ligt hier ook. Wat komt er op uit de woestijn? Maar het is ook een hele bijzondere gedachte dat er een moment gaat komen dat jij en ik, die deel uitmaken van de gemeente van onze Heer Jezus, dus geloven in de Heer Jezus, de Heilige Geest komt in je wonen, de Heilige Geest doopt je tot het ene lichaam, voegt je bij het lichaam van Christus, zegt de Bijbel, Efeze 1, 13, door de Geest tot één lichaam gedoopt, door de Geest aaneengevoegd, bij elkaar gebracht. Het lichaam van Christus is ontstaan. Jij een bepaald deeltje, ik een bepaald deeltje, hij het hoofd, wij de leden. Dat beeld is duidelijk. Maar er komt een moment dat dat schitterende heilsplan van God, van een bruidegom en een bruid, zich aan elkaar gaan binden voor altijd. Dat is nu al zo, maar dat wordt zichtbaar. Dat wordt helder gemaakt. Dat is de bruiloft van het Lam. Zou u daar niet naar uitkijken? Nou, dat beeld is helemaal niet zo gek. Want ik weet niet hoe lang het geleden is dat u misschien in diezelfde schoenen stond. Dat u verlangde. Dat u ook wilde graag wilde weten hoe ze eruit zag. En nou ja, dat is vanuit de man gediend. Maar hoe het dan ook verder ging bij jou. Of misschien is het wel nooit gebeurd. Dat kan zijn. Maar u kunt het wel proeven. U kunt wel, door familiegesprekken, door mensen te ontmoeten in je eigen omgeving, kerk of misschien wel de werkvloer, dat je gesprekken kunt hebben van, ja, dat verlangen naar, dat is er. Nou, dat verlangen wordt een keer waar. De gemeente, beste mensen, lieve broeders en zusters, als u de Heer Jezus kent, de gemeente blijft niet hier, hoort hier ook niet, gaat naar de plek waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. De bruidegom heeft voor jou een kamer, kamers, woningen gereed gemaakt. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar breng ik je, daar zal ik je laten wonen. Daar zul je tot in altijd gelukkig kunnen zijn en kunnen genieten. Maar er komt een moment dat de gemeente haar eigenlijke plek mag leren zien. En dat betekent dat we hier weggaan. Want hier op aarde is dat niet zo. Hier is op aarde nog steeds een vorst der duisternis aan het regeren. Die doet nog steeds zijn uiterste best om alles te verknallen en om alles in te pakken en alles op een soort helling te zetten, waardoor het weer wegglijdt. Maar de Heer Jezus brengt de gemeente daar waar hij zelf is. Nou, dat is hele mondvol. Dat betekent dat we hier niks te zoeken hebben. Ze kunnen wel een conferentie in Madrid afsluiten met een slotverklaring waar ook niks in staat. Sorry hoor, hoor ik net in het nieuws op weg hier naartoe. Dat kan zijn. En ze kunnen wel andere conferenties beleggen. Maar de Heer Jezus gaat u en mij hier vandaan halen. U hoort hier niet. U bent hier een vreemdeling en een bijwoner. Uw burgerschap is in de hemelen, van waaruit u ook de Heer Jezus mag verwachten. Hij komt. Dat is toch een toekomstvisie voor jou en voor mij bedoeld om je nu aan vast te houden. Want er is geen zekerheid meer, er is geen vastigheid meer. Alles staat op losse schroeven. Alles moet ook anders worden bekeken dan vroeger. Daar kan ik tot op zekere hoogte wel mee leven. Maar dit is vast. Dit is de zekerheid van de gelovigen, dat u, deel uitmakend van de gemeente, hier niet blijft. En sommigen zijn al gestorven, zijn begraven, zijn ontbonden, zijn nu met Christus in het paradijs, horen al onuitsprekelijke woorden. We hadden dat gisteren tijdens een begrafenisdienst van Egbert de Jager. En andere dingen kun je erbij halen. Dus die zijn al weg, maar die doden in Christus, dus die ons voorgingen, die zullen nog eerst opstaan. Dat gaat ook gebeuren. Dus die blijven daar niet. En u en ik, die nog leven, als de Heer Jezus vandaag zou komen, ja, dan horen wij bij die levenden. Dan worden wij, de levenden, veranderd, zegt de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 4. We worden veranderd. Dat is maar goed ook, denk ik, als ik aan mezelf denk. Maar goed, misschien denk je van, nou, ik voel me best happy, dus de Heer zal wel blij zijn als hij mij ziet. Dat is hij ook, omdat er voor jou betaald is. Dat is de enige grond waarop God blij is met je. Maar wij worden veranderd en samen met hen die ontslapen zijn, gaan we de Heer tegemoet en we zullen altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. En nu wil ik proberen eerst iets te zeggen over hoe gaat dat nu in zijn werk als wij van hier gaan? Hoe gaat het praktisch? Heb ik het dan over uw schoesel? Uw kleren of uw make-up? Nou, onzin. Waar heb ik het dan wel over? Ik probeer het. Weet u, toen de Heer Jezus is opgestaan uit het graf, is er een groot wonder gebeurd. Hij stond op. En zoals de Heer Jezus uit het graf is opgestaan, zo staan de doden in Christus ook op. Boom. Dat is een stelling uit de schrift. Dit is niet van mij, geen uitleg, niet van een club of een richting. Dit is de Bijbel. De doden in Christus zullen even sterk ineens naar voren komen, zoals het met de Heer Jezus gebeurde. Ineens was hij daar weer. Opgestaan uit de dood. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Dat gaat gebeuren. Maar toen is de Heer Jezus een poosje bij de discipelen geweest, in die zogenaamde bovenzaal. Daar heeft hij met hen gedeeld, gesproken. Prachtige dingen vindt u in de Bijbel, daarover, over die tijd. En na 40 dagen heeft hij, de Heer Jezus, de discipelen meegenomen en zijn ze weer naar de Olijfberg gegaan. Je zou zeggen, nou, daar waar zoveel ellende gebeurd is, Gethsemane en die nare tijd voor hem en die arrestatie van hem en, nou ja, ook het falen van de discipelen, ga daar nu niet nog een keer naartoe. Dat deed hij wel, hij ging met de discipelen uit naar de Olijfberg. Waar op de Olijfberg gebeurde dat? In andere plekken heb ik dat heel vaak uitgelegd. Op de plek waar men zich voor God placht neer te buigen, zegt de Bijbel. Er was een plek op de Olijfberg waar men zich voor God neerboog. David kende die plek, toen al. En die ging er ook naartoe. Toen hij door Absalom, van de troon gestoten zou worden. Zijn eigen zoon, notabene. En toen heeft hij die plek opgezocht, wenend, barrevoets, hoofd omhuld, tranen, een heel gezelschapje, heel kleine groep, eigenlijk relatief, toch een heel gezelschap bij zich, en ze zijn op die plek terechtgekomen. Waar is die plek op de Olijfberg? Nou, we natuurlijk hebben gezocht naar die plek, die vierkante meters, die zouden we wel in kaart willen brengen, weet ik niet. Ik weet alleen dat het op de Olijfberg plaatsvond. Dus al die suggesties van het zal daar geweest zijn, weten we niet zeker. Kan wel, maar ik weet het niet. Maar het is wel daar. Het is wel op de Olijfberg. En daar waar de Heer Jezus zich liet arresteren. Waar hij zei, toen hij vroeg, wie zoeken jullie? Toen zeiden ze, Jezus, ik ben. Hij noemde zijn naam. En het hele spul deinsde achterover. Die plek waar hij toen stond, daar komt hij terug. Bij God is harmonie. Waar hij eindigt, daar begint hij ook. Of waar hij eindigt, daar begint hij. Hetzelfde, maar omgekeerd ook. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Ook daarin niet. Daar komt de Heer Jezus terug. En nu gaat hij met de discipelen naar die plek. Voor hen is niet vreemd, maar die waren er eerder geweest. Maar misschien waren er toen 120 bij hem. In dat gezelschap van Handelingen 1 en Lucas 24. Het zou kunnen dat er veel meer bij waren. Maar toen aanvankelijk waren er 12 geweest. En daar hebben ze gezien dat de Heer Jezus hen zegende. Lucas 24, het eind. Hij zegende hen, hij stond en zegende hen. En ineens gaat hij weg. Nou, dat is bijna hetzelfde als je iemand dan zegent en je gaat zo weg. Ineens is dan die zegen weg. Nou, nee, dat niet, want die handen zijn nog steeds zegenend over hen uitgestrekt. Maar hij is weg. En ze hebben nagekeken en toen kwam er een donkere regendag, wolk, Hollandse wolk. En toen was die verdwenen. Was het dat? Nee. In wolken opgenomen. Een wolk onttrok hem aan hun oog. En dat is niet een regendag, dat is de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid die er in de tabernakel was en die er later in de tempel was. Iedere keer is het die wolk die een hele bijzondere bedekking gaf, een hele bijzondere openbaring over. In die wolk zagen ze de glorie, de heerlijkheid van God. Maar hij is weggegaan. En er staan er twee mannen bij hen. En wat zeggen die twee mannen, twee engelen? Die gaan een boodschap brengen. Zoals hij van u is weggegaan, nou dat hadden ze net gezien, zo komt hij ook terug. Maar we weten niet hoe hij wegging. We weten wel dat hij daar zijn handen uitstak en dat hij hen zegende en dat hij weggenomen werd. Maar hoe hij dan terugkomt, dat weet u wel. Want als u de Bijbel leest in Ezechiël 43, dat is huiswerk voor morgen, voor vanavond maar hoog hoor. U mag het eerder doen. Ezechiël 43 vertelt hoe de Heer Jezus, hoe de echte koning der koningen terugkomt hier op aarde. Hoe hij Jeruzalem weer binnengaat. En waar hij dan landt, en vandaar trekt hij Jeruzalem binnen, gaat hij in de tempel, gaat de tempel vullen met zijn heerlijkheid, met zijn glorie. Dat staat heel precies omschreven. Dat is met die gloriewagen, die hele bijzondere troonwagen van Jahwe, die prachtige, prachtige uitstraling met een troon en iemand die in die troon zit en die woorden spreekt. Een en al engelwezen, hemelwezen, schitterend. Ik weet het, dat krijg ik nooit in een paar minuten uitgelegd, maar dat staat echt in de Bijbel. In het boek Ezechiël, van het begin tot het einde van dat boek, speelt die gloriewagen een hele grote rol. Aan het begin vindt u de omschrijving prachtig. Het gaat alleen maar vooruit, gaat nooit achteruit. Gods weg gaat nooit achteruit, bij mij ook niet. Ik denk wel dat die achteruit gaat, een stapje terug. Nou, dat is niet waar hoor. God gaat nooit een stapje terug. Nooit, gaat altijd verder. Hij kan wel alle kanten op, maar gaat nooit achteruit. Altijd vooruit, altijd verder. Maar die prachtige wagen van schitterende materialen is een troonwagen waar iemand in kan zitten. En wat zegt de Bijbel? Dat die troonwagen met de Heer Jezus erin, het is een profetie van Ezechiël, die komt terug op de Olijfberg, staat erbij hoor, en daar landt hij dan. Nou, die Olijfberg blijkt gelijk midden door, want als zulke glorie, zulke bijzonder voertuig daar landt, dan is er geen houden meer aan, dan splijt de bergen. Ja, u zegt aardbeving, was al voorspeld, breuklijn. Ik weet het wel, maar het gebeurt wel op dat moment. Precies op dat moment gebeurt dit. Dat de Heer Jezus daar komt. En hij, de Heer Jezus, gaat met die heerlijkheid, met die glorie van die wagen, van dat voertuig, Jeruzalem binnen, door de poort die op het oosten uitziet. Staat er precies bij. Olijfweg ligt oostelijk van Jeruzalem. Dus hij gaat door die poort die op het oosten uitziet, Jeruzalem binnen en gaat het huis van de Heere vullen. En dat huis van de Heere zal woonplaats worden voor Jahwe tot in eeuwigheid. U weet dat de Heer Jezus terugkomt met die gloriewagen. En dat hij daar op de Olijfberg landt. En dat hij vandaar een intocht maakt in Jeruzalem. En dat hij daar blijft. Hij, de Heer Jezus, de Heere der Heer. Nou, even terug naar Zopas. Zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Als u nu weet hoe hij terugkomt, heb ik net geschetst, dan weet u ook hoe die wegging. Hoe ging die weg? Nou, die gloriewagen die kwam hem ophalen. Ik zeg het heel voorzichtig, en zo plat als een dubbeltje misschien. God heeft zijn taxi gestuurd. En die zijn daar gekomen met die gloriewagen. Een en al heerlijkheid, een en al glorie, een en al heerlijkheid. Ik weet het wel, doublures in woorden, maar ik weet geen andere woorden. En hij stapte in. Het was zijn wagen. En zo werd hij weggevoerd. Hoe denkt u dat u weggaat naar de hemel? Nou, ik weet wel zeker, op dezelfde wijze. Op dezelfde wijze zal hij ook ons bij zich brengen. En dat betekent dat als de Heer Jezus terugkomt, hij zijn eigen voertuig, dus niet uw ticket, KLM, Air France of weet ik veel wat, maar dat hij met zijn eigen voertuig hier komt om u en mij op te halen. En die voertuig, dat voertuig waar ik altijd al graag in had willen zitten, omdat ik het zo'n buitengewoon bijzondere omschrijving vond. Dat voertuig is voor ons het middel om ook naar de Heer Jezus te gaan. Zo gaat u. Hij stuurt zijn troonwagen. En u stapt in en u gaat. U komt daar waar de Heer Jezus zelf plaats heeft bereid. Waarom vertel ik dit nu? Salomo stuurde zijn troonwagen. Dat was toen een draagkoets. Ja, ik weet het wel. Alles wat hier op aarde is, is minder fraai dan dat wat in de hemel gebouwd is. Ze kunnen het daar beter dan wij met onze materialen. Maar die troonwagen, draagkoets van Salomo, wordt hier in dit prachtige boek gestuurd naar de plek waar die vrouw is. En die vrouw mag instappen en wordt middels dit voertuig gedragen door 60 helden. Ik heb wel eens geroepen, we hebben wat studies gedaan over Ezechiël ooit hier, dat al die helden, hemelwezens, al die engelen, vormen een soort power, een soort krachtbron onder dat voertuig waarvan ik net sprak. En zo gaat u. Maar diezelfde kracht, die 60 helden, David had er 30, Salomo had er 60, meer dan we ooit op aarde hadden, diezelfde kracht, diezelfde insteek wordt hier gebezigd door die vrouw te halen, haar weg te voeren uit de plek waar ze woont en ze te brengen daar waar Salomo is. Begrijpt u nu waarom dat verhaal van de opname van de gemeente even verteld is? Dit is niet zomaar iets. Dat is niet een hobby van me. Ja, misschien wel, want ik hou daarvan. Ik praat er misschien veel over. Maar ik wil zo graag vertellen dat het een bedoeling heeft. Dat het een bedoeling heeft dat u en ik gaan snappen dat wat hier staat een hele zwakke afschaduwing is van wat er straks gaat komen. Maar dat het wel hetzelfde is. Dat de koning, de bruidegom, zijn middelen stuurt, zijn mensen stuurt om jou en mij te brengen daar waar hij zelf is. En hier stuurt Salomo die troonwagen of die draagkoets om haar te halen van wie hij zegt, je bent mijn geliefde. Ik wil dat je bij me bent. Dat is de insteek. En dat maakt het heel bijzonder. En je mag dat zeggen omdat de schrift dat zegt. Ik bedenk dat niet zomaar. Dit is duidelijk taal uit de Bijbel. En hier zijn de 60 helden. Nou, ik heb in het verleden wel eens pogingen gewaagd om een paar van die helden te benoemen. Ik weet het ook niet. Weet je, ik geloof stellig dat iedereen van ons een aantal helden kent. En dat zijn dus niet zozeer de krachtpassers die 50 of meer boeken hebben geschreven. Of nou ja, weet ik veel wat gedaan hebben. Maar mijn geestelijke moeder, waar ik met blijdschap aan terugdenk en nog steeds heel erg dankbaar voor ben. Dat is een van die helden die mij dichter bij de Heer Jezus heeft gebracht. Zo heeft God ook in jouw leven 60 helden. En voor het een is dat een lied geweest en voor de ander is dat een getuigenis van je eigen moeder geweest of je vader. Of de gemeente waar je toen was en waar je deze dingen misschien hoorde voor het eerst. Waar je blij van werd, waar je gelukkig van werd, waar je opgebouwd werd. God heeft zijn troonwagen gestuurd. En die 60 helden die zijn er omheen. Ik heb wel eens gepoogd om te zeggen, kun je ze nu alle 60 benoemen? Nou, ik kom eigenlijk tekort. Er zou eigenlijk wat meer helden moeten zijn dan 60. Omdat er zoveel mensen door God gebruikt worden. Om je zomaar een schouderklopje te geven. Om je te bemoedigen. Ja, zeker om te bemoedigen. Maar om je een dag verder te helpen. In de struggle van morgen en overmorgen. Om je dichter bij hem te brengen. Om je in zijn richting te brengen. Probeer nu eens voor jezelf een lijstje te maken. Wie hebben mij nu dichter bij de Heer Jezus gebracht? We zongen een paar weken terug een bepaald lied, heel dicht bij mijn Heer Jezus, gemaakt door een mevrouw die ik ook ken. Dat heeft me zo ontroerd, dat ik dacht, nou, je bent misschien wel een van die helden die ons dichter bij... En dat was alleen het maken van een lied en het zingen van dat lied. En je hebt ze ook, bepaalde liederen, bepaalde teksten, misschien wel bepaalde preken, maar hoe dan ook, u en ik worden zo verzorgd, begeleid door hen die door hemzelf gestuurd zijn om ons dichterbij te brengen. Die helden hebben destijds gezegd tegen elkaar, we kunnen niet zonder die vrouw terugkomen. Dat maken we niet. Sorry dat ik het te menselijk zeg. Dat kan ook niet eens. Maar ze hebben één ding voor opgezet en dat is die bruid brengen bij de bruidegom. En dat is nu precies wat hier gebeurt. En die helden die zijn bestemd tegen de verschrikkingen van de nacht. Allen het zwaard hanterend. Geoefend als ze zijn voor de oorlog. Dat betekent dus dat die hebben hun sporen verdiend. Niet, die hebben 12 medailles. Allemaal een hele borstvolle koper of zilver of goud hangen. Maar die hebben echt geweten van de strijd die gevoerd moet worden. Die er is vandaag de dag. Om richting de Heer Jezus gebracht te worden. Als u nou dat stukje nu nog een keer zou lezen. Wie is daar die uit de woestijn komt? Als zuilen van rook. Alsof het de wolkkolom zelf was. Alsof het, weet je wat, toen Israël uit de woestijn trok, kwam die wolkkolom langzaam dichter bij het land. Alsof het de wolkkolom zelf was. Maar u mag misschien ook denken aan de offerwolken, de wolken die ontstonden, de geurwolken, maar ook de wolken van het offervlees, die zich gingen mengen met de wolkkolom en als het ware één geheel vormen, het werk van Gods geest, maar ook dat wat we aan de Here mochten opofferen, wat we aan hem mochten geven, dat het zich is gaan vermengen, dat er een soort wolk is ontstaan boven het getuigenis van God op aarde. En het getuigenis van God op aarde is de gemeente, boven de gemeente, een wolkkolom. Nou, dat komt op uit de woestijn. Ja, maar al dat andere gedoe dan in de kerk of in de kerken, ja, dat zal de Here wel selecteren, dat hoef ik niet te doen. Ik hoef niet uit te maken wat wel en wat niet van hem is. Dat kan ook hij alleen beoordelen, niet ik. Ik moet oppassen dat ik niet ga zeggen dat niet en dat wel, omdat het toevallig niet mijn kleur is. Maar wel is dat er iets bijzonders gebeurt met de wolk van glorie, de wolk, de Shechina, die boven dit getuigenis is. En daarom gaat de gemeente, 1 Thessalonicenzen 4 ook, in wolken opgenomen de Heere tegemoet in de lucht. U hoort het? Is dat ook weer een regenachtige, bewolkte dag? Nou nee, dat veronderstelt niemand. En iedereen heeft ooit meegekregen, dat heb ik ook vroeger meegekregen, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar Svaders troon. Een heel oud liedje. Maar die dichter heeft iets geproefd van. Toen hij ging, ging hij niet zomaar, maar er was er ook een soort wagen, een soort voertuig, een vehikel. En hij is in dat voertuig gestapt en is zo naar de Heer, naar de hemel gegaan. En dat is nu nog zo. Snapt u het? En dat er om u heen helden zijn. Lieve mensen, we zullen nooit van elkaar zeggen, denk ik, dat we helden zijn. De geestelijke krachtpatsers. Als ze zich aandienen als zodanig, denk ik, nou, loop maar een straatje om. Ik ben het niet. Ik ben ook precies als jij. Ik heb ook geestelijke hulp, ondersteuning nodig. Je kunt wel denken dat dat niet waar is, maar het is wel waar. Je hebt het echt nodig dat er een lied komt, of een gedicht komt, of een opmerking komt. Een stukje getuigenis komt, of een boek, of een preek, of een getuigenis van. Het is echt nodig dat je die geestelijke omgeving die je hebt, die zesde helden, allen geoefend tegen, die ook de klappen van, het zweep, van de zweep kennen en die het echt hebben meegemaakt, die misschien kunnen delen, die misschien wel kunnen helpen op een buitengewone manier. Dat staat hier. En dat gebeuren wordt hier op een prachtige manier verwoord in het Oude Testament. En als je het een keer ziet, dan kan de ander wel zeggen, ja, dat moet je anders zien. Maar dan denk je, ja, loop maar naar de pomp of zo. Maar dit is vele, vele malen mooier dan dat wat anderen dan zeggen. Dit is iets vasthouden. Ik hoop dat u dat doet. Nou, die draagkoets heeft te maken met ook zelfs het maken ervan. Nou, over de spijlen van zilver en de rood-purper en binnenwerk. En ja, ga maar naar buiten, ga maar kijken. Er wordt een hele omschrijving gegeven. Dat zelfs het binnenwerk is ook van de liefdesgeschenken van de dochters van Jeruzalem. Dat betekent dat er is ook een bedding, zal ik zeggen, net zo goed als jij voor een babytje een bedding maakt om niet op een plank te liggen, maar misschien iets comfortabeler. Zo is dat ook in deze koets terug te vinden. Ik wil zo graag dat u hier in Hooglied 3 ziet een soort voorvertoning van de opname van de gemeente. Want u gaat naar hem. En hij is de bruidegom. En u bent de bruid. Dat staat allemaal vast. Daar kun je niet meer onderuit. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. Dus we gaan hier vandaan. We gaan naar de Heer Jezus. En hij brengt ons daar waar hij zelf is. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, kom ik. Hij zelf zegt het. Ik kom weer op dat ook. Jullie zijn mogen waar ik ben. Hij zorgt ervoor. Want als u denkt dat u op eigen kracht daar kunt komen, ook fout de boer. U hebt vast een lekker man van uw auto. U redt het niet met uw eigen vehikeltje. Dat redt u niet. Niets. En uw Solex stelt ook teleur dan. Alles stelt teleur. De enige echte oplossing is de Heer Jezus zelf. En dat is zo zeker als 2 keer 2, 4 is. Omdat hij het is. En dat maakt het mooi. Dit maakt het stukje mooi. Dan zitten we nu bij hoofdstuk 4. En dan gaat de bruidegom iets vertellen over jou. De bruidegom zegt, u bent mooi mijn vriendin, u bent heel mooi. Dat gaat helemaal. Uw haar, uw tanden, uw hals, uw beide borsten, alles. Alles wordt eigenlijk de revue, laten ze de revue passeren en je krijgt een omschrijving van hoe hij dit allemaal ziet. Zou je nu, dat heb ik voor de vorige keer ook geroepen en de keer daarvoor ook, zou je nu jezelf willen complimenteren met ik ben geliefd. De moeilijkheid vandaag is soms, er is niemand die aandacht aan mij schenkt. Onvoldoende applaus, onvoldoende, laat maar zeggen, bemoediging. Dat is weer hetzelfde, dat is niet hetzelfde. Maar iemand die een arm onder je lijf doet en zegt, kom op jong, we gaan verder. Daar hebben we behoefte aan. U misschien minder, maar ik heb er wel behoefte aan dat gebeurt. Dat iemand tegen je zegt, kom op buiten, we gaan verder. We moeten verder en we mogen verder. Dat iemand tegen je zegt, maar denk erom, hij houdt van je en hij vindt jou mooi. Dus niet ik vind mezelf mooi, Maar hij vindt mij mooi. En dat heeft niks te maken met je mooie neus of rechte ogen. Of andersom. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij zichzelf voor jou heeft overgegeven. Hij heeft je zo lief dat hij voor jou wilde sterven. Dat hij het alleruiterste wilde geven om jou los en vrij te maken voor zichzelf. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Zo is hij. En hij omschrijft dat hier. Nou, probeer dat nu de komende dagen maar eens te lezen. En denk dan, misschien, ik kan er eigenlijk niet bij dat hij mij mooi vindt. Wie kan mij nu mooi vinden? Ik was altijd, nou, we hebben een kinderliedje, altijd de verkeerde som. En altijd, nou, het ging allemaal mis, weet je wel. Misschien kent u het liedje, die nou leer ik dan ook maar niet. Maar ga nu eens durven, ga nu eens zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u mij mooi vindt. Dat u van mij houdt, dat u mij graag wilt zien. Niet omdat jij het snapt, maar omdat hij het zegt. Dus niet omdat ik het snap, maar omdat hij het zegt. En hij zegt, u bent mooi, mijn vriendin. En er gaat een hele opsomming komen. Dat is mooi. Dat is echt een bemoediging. Dat is mooier dan het idee, nou ja, er is ooit een kerststal en daar heeft een kribbetje gestaan en in dat kribbetje lag een babytje. Ik ben er dol en dol gelukkig mee dat de Heer Jezus vlees en bloed aannam. Dat hij op aarde kwam. Dat hij op deze wijze hier kwam. Dat is echt zo. Dus ik heb er ook vrede mee. En ik zou wel graag daarbij willen staan. Maar het idee dat de Heer Jezus mij lief heeft en zich voor mij zo heeft willen bukken. Filippenzen 2 zegt ook prachtig dat hij zich ontledigd heeft voor mij. En ontledigd betekent daarin ja, al die buitengewone eigenschappen van hem. Nou, hij hoeft maar dit te doen en dat te zeggen en zo te spreken en zo te stappen. Weg de mensen gelijk geworden. En binnen die mensen zich ook nog vernederd. Dus hij had, als hij dan toch al van de hemel der hemelen kwam en hier op aarde kwam, had hij op zijn minst, nou, laat maar zeggen, Poetin en nou ja, ik wil Trump niet eens noemen. Maar hij had dat niet eens. Nee, maar onder die mensen, dan kun je nog wel een soort super bovenlaag vinden, die upper ten. Maar onder die mensen heeft hij zich compleet vernederd. Zelfs daaronder nog. Dus die A is het al, om mensen te worden al een vernedering. Maar dan gaat het nog een stap verder. Door ze binnen dat gezelschap niet de hoogste regionen uit te zoeken, maar zichzelf te vernederen. En zichzelf op te offeren tot de kruisdood. De dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. Dat is jouw heiland. Dat is Yahweh zelf. Dat is de Heere God zelf. Die vlees en bloed aannam. Die is echt geboren in Bethlehem. Is echt gebeurd. En daar mag je eraan denken. Moet je er ook aan denken. Maar het gaat veel verder. Hier in dit stuk staat dat jij en ik misschien een keer zover komen. En daar moet ik het bijna bij laten. Dus gezien de tijd. Bij vers 6 van hoofdstuk 4. Ik ben bij 6 van hoofdstuk 3 begonnen. 6 van hoofdstuk 4. Daar staat: tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Mirreberg gaan en naar de Wierookheuvel. Alles is aan u mooi, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Er is dus sprake hier van een Mirreberg en een Wierookheuvel. We hadden er graag een kaartje bij gehad met een paar coördinaten. En dan hadden we precies uit kunnen volgen. Nou, dat is dus die bult daar geweest of dat bergje daar geweest. En dat is dus niet zo. En toch denk ik dat ik die plek heel precies kan duiden. Midden in de Bijbel is altijd iets met bitterheid. Mara, weet je wel, noem mij maar Mara, zei Naomi. En ook de poel, het water was Mara, het water van Mara, dat is bitter. Mara, Miriam, Mira, dat bitter. Maar ook wierook. En wierook is het, ja, het lieflijke, het lekker ruikende, het fijne, de fijne reukstoffen. Stel dat u een plekje zou moeten aanwijzen in de hele wereld waar het bittere, het hele echte bittere en het echte heerlijke zichtbaar is geworden. Zou je dan bij het Slochterbos uitkomen bij de grote berg, en dat noemden wij vroeger Een heuveltje van niks. Nu, maar toen. Zou u daar uitkomen? Of bij de Nijverdassen berg? Of bij een bult op de Veluwe? Ik zou het u zeggen. U komt bij Golgotha uit. U komt daaruit waar het bittere in optimale zin zichtbaar is geworden. Waar de Heer Jezus leed. Waar hij jouw prut, jouw verkeerdheid, jouw schuld, jouw zonde, jouw ongerechtigheid voor God wilde boeten. En hij wilde daarvoor betalen. Hij wilde dat in orde brengen. Hij wilde voor jou in orde brengen wat je nooit zelf in orde kon brengen. Dat heeft hij daar, op die heuvel Golgotha gedaan. Op die heuvel daar ginds. Een ruw houten kruis. Maar op hetzelfde moment is daar ook alle glorie, alle heerlijkheid, alle liefelijkheid van God, alle genade van God zichtbaar geworden. Totdat de avondwind waait, zal ik naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel gaan. We hebben een plekje waar, natuurlijk kun je zeggen, en zo wordt het ook uitgelegd, die twee geliefden, die hadden een soort afspreekplaats waar ze dus elkaar gingen ontmoeten. Nou, laat maar staan. Dat snap ik ook wel. Hadden wij ook vroeger. Dat zijn bepaalde plekjes waar je terugkwam en waar je kon zijn. Misschien wel in het donker even kon staan. Waar dan? Als het gaat om de Heer Jezus. Waar staat u dan? Ja, dan blijft er maar één plek over. En dat is Golgotha. Er is maar één plek waar je hem ontmoet. En dat zegt hij, dat is mijn plek. En daarom wilde de Heer Jezus zo graag dat u met avondmaal, brood en wijn dus aan zijn lijden dacht, aan zijn sterven dacht, aan zijn overgave dacht. U komt altijd uit bij Golgotha. Daar ontmoeten we. Daar waar vrede en waarheid, gerechtigheid elkaar gekust hebben. Een van de psalmen, dat is daar geweest. Waar de heiligheid van God geproefd is. Waar ook een ander lied, genadige verschoning stroomt. Die dingen komen bij elkaar. En daarom is Golgotha een ontmoetingsplek. Daar ontmoeten wij. Dat is, zolang we nog verkering hebben, even het beeld doorgetrokken. Nog in vriendschap leven, nog niet de huwelijksfase hebben bereikt, maar zolang is dat onze ontmoetingsplaats. Daar zie je welke liefde hij voor jou heeft. Dat zie je daar. En daar zie je ook dat het oneindige zegen met zich meebrengt als je daar bent. Daarom kniel ik bij het kruis van Golgotha. Daarom willen we daar bij het kruis gaan knielen. O heilig Godslam, o heilig Lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Een bundel uit Johannes de Heer, een ander lied. Er zijn talloze liederen die het daarover hebben. En dat is precies de kern. Jij en ik die nu zo mooi zijn in zijn oog, die zulke schitterende zegen voor ons hebben. We hebben een afspraakplaats, een ontmoetingsplaats. En dat is het kruis van de Heer Jezus. En ik weet wel dat u zegt, ja, hoe moet het dan letterlijk? Moeten we dan naar Jeruzalem? Nee, dat hoeft niet. Op uw slaapkamer is een hele mooie plek. Er ligt vast wel een klein matje. En dan kniel daar maar en dank hem maar voor het kruis. Dank u voor het kruis, Heer Jezus. Dank u voor het kruis. Zeg dat maar. En dat doe ik elke dag. Hem bedanken voor zijn liefde, voor wat hij zo liet zien. Daar is gebleken hoeveel hij van jou hield en hoe mooi hij jou vindt. Dat heeft hij voor jou willen doen, voor jou persoonlijk. En dat maakt warm. Dat is het boek Hooglied. Dat maakt het zo intiem en intens dat je er bijna niet over uit kunt. De Heere zegenen jullie met het denken daaraan. Ook al is kerst voor de deur en dan gaat u denken aan de geboorte. Doe maar, hij is zonder geboren. Had het ook niet gekund. Hij moest geboren worden. Hij moest vlees en bloed aannemen. Hij wilde dit aan het kruis ooit tot stand komen. Maar u mag wel deze gedachten meenemen in het denken aan de Heer Jezus. Maar ook aan het danken voor wie u in zijn ogen bent. En dat is meer dan wij vermoeden. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Jij, buitengewoon. Geen enkel recht alleen maar schuld en toch zo in een hoge positie gebracht. Dank u wel, Heer Jezus. Vader, zo willen we danken voor dit kleine stukje uit Hooglied, voor een heel bijzonder stuk uit uw woord uit de Bijbel. We willen u danken dat de Heer Jezus zo schitterend is, dat de bruidegom zo mooi is, dat hij ons mooi vindt. Maar voor hem betekende dat hij zichzelf moest geven, dat hij zichzelf moest ontledigen, dat hij zich moest vernederen, dat hij de mensen gelijk moest worden, dat hij gehoorzaam moest zijn tot de dood van het kruis. Dat heeft de Heer Jezus laten zien. Daarom danken wij u voor hem. We danken u voor uw geweldig geschenk, voor het enorme cadeau wat u ons in hem gaf. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. God heeft een cadeau gegeven van de bovenste plank. Dank u wel. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus dat wilde doen. Maar we willen u ook danken dat u ons nu zo schitterend ziet, zo mooi, en dat de Heer Jezus ons zo mooi vindt dat hij ons bij zich wil. Niet hier op aarde laat dobberen en een soort route uitdenken of een eigen navigatiesysteem uit te vinden om het te redden straks. We worden gehaald, we worden opgehaald door 60 helden die ons omringen. Dat is nu al zo, daar zijn ze nu al mee bezig. Dat proces is al lang aan de gang om ons steeds dichter bij hem te brengen. En we hebben die helden ook gelukkig mogen zien bij een paar misschien. We willen u danken dat u uw zorg om ons heen hebt gezet om ons dichter bij hem te brengen. We danken u en prijzen uw naam voor dit prachtige stukje uit Hooglied 3 en Hooglied 4. We danken u. Amen.
Dankjewel Dato voor deze bijzondere mooie uitleg van dit gedeelte van het lied De Liederen. Ik denk dat we met nog meer verlangen uitzien naar de komst van de bruidegom. En het is goed om dat verlangen ook uit te zingen met het laatste lied wat op ons A4'tje staat. Vervul, o heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Ik wil in ootmoed u ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. wel. Nee hoor, nee. Het is goed zo. O, mocht ik uw troost ervaren, dat zongen we. En dat is het gebed van Ria de Jager nu. Haar lieve man Egbert is overleden. En het zal het gebed zijn van honderden, van duizenden, van miljoenen anderen. Die verdriet hebben. O, mocht ik uw troost ervaren. Het is het gebed van zusters en broeders die worden vervolgd om hun geloof. Het is het gebed van zoveel die gebukt gaan onder de zorgen van hun bestaan. En wij als handen en voeten van onze hemelse Vader mogen troost geven. Troost uitdelen. Als dienaars mogen we onze Vader bijstaan. In het uitdelen van liefde, van zorgzaamheid, van praktische hulp. Over praktische hulp gesproken. Hartelijk dank aan de dames die er weer voor gezorgd hebben dat er zometeen heerlijk eten voor ons is. De broodjes zijn gesmeerd, de soep is gekookt. We hopen er zometeen weer volop van te gaan genieten. En als u wilt en kunt bijdragen aan de kosten van deze middag, dan is er volop gelegenheid voor. Op het tafeltje om de hoek staat een rond voorwerp met bovenin een uitnodigende opening. Broeder Dato zal hier met zijn vrouw Henny nog wel even blijven zitten en ze praten graag nog even met u door, dus schuif gerust aan. Harry Brons achter in de zaal is ook nog beschikbaar voor vragen en opmerkingen en praat u bij graag bij over allerlei kerkelijk nieuws. En bij Leven op Aarde zal de volgende bijbellezing zijn op 19 januari in het jaar Onze Heren 2020. We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten samen met alle andere mensen die jullie meebrengen. We hopen elkaar zelfs al 10 dagen eerder te ontmoeten op 9 januari in de Goede Herdenkerk. Daar begint 's avonds om 8 uur de eerste van 3 lezingen door dominee Bart Gijsbitsen. Lezingen gaan over de Romeinenbrief. En ik kan u al zeggen dat u verrassende dingen zult horen als u daarheen zult gaan. U mag een flyer meenemen om uzelf en anderen aan die avonden te herinneren. We willen nog danken en bidden en daarbij willen we bidden voor Ria de Jager en voor alle anderen die iemand missen door de dood. We mogen ook danken Jan van der Brink, trouw bezoeker van onze samenkomsten. Die zei de vorige keer dat hij geopereerd moest worden, doordat er belangrijke aderen vernauwd waren. Maar tot zijn grote oplichting hoefde hij alleen gedotterd te worden. Hij is nog wat moe, maar we zijn dankbaar dat het zover is zoals het is, gelooft zijn God met diepst ontzag. Zullen we danken en bidden samen. Liefdevolle hemelse Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, u hebt daartoe geholpen om weer wat geheime prijs te geven uit het lied, de liederen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we in een tijd van verwachting mogen leven. In de verwachting voor alles wat u voor uw volk Israël en voor ons als heidenen uit de volken doen zult. Heerlijk om dat uitzicht te mogen hebben hier. En dat uitzicht mag ook een troost zijn als we verdriet hebben voor Ria de Jager, voor haar kinderen en kleinkinderen. Voor vele, vele anderen die in rouw beleven, die pijn ervaren. Geef hen kracht door uw merkbare aanwezigheid. Dank u wel dat Jan van der Brink gedotterd is en dat de behandeling erg mee mocht vallen. Wilt u verder beterschap geven, uw naam. Dank voor dit alles. Heer, we bidden dat we inhoudsvolle feestdagen zullen hebben. Tilt u ons alstublieft ook veilig het nieuwe jaar in. Geef ons zometeen ook een fijne tijd met elkaar. Elkaar mogen ontmoeten, met elkaar wat mogen eten en drinken. Ook daarvoor danken we u. Wilt u het eten en het drinken heiligen? En ons straks weer begeleiden op de weg naar huis. Op u, o Heiland, blijven we hopen. Uit genade. Amen. Heb het nog goed met elkaar en hopelijk tot de volgende keer. Ik vergeet nog één ding, zie ik. Ik heb hier nog een hele mooie cd liggen. Om de hoek staat een tafeltje, zoals ik al zeg. Maar er staat niet alleen een ronde bus op, maar ook heel veel cd's. Er staan allerlei getuigenissen op. En heel mooi om zo eentje weg te geven, bijvoorbeeld rond de kerstdagen. Je mag er zoveel meenemen als je wilt. Er staat nog bij dat ze voor 1 euro zijn, maar dat is afgestikkerd, grotendeels. In ieder geval, je mag ze gratis meenemen, zoveel als je wilt. Maak er een ander blij mee en misschien jezelf ook.